Luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast. TP Talks, Telecom Paper. Samen weer met Tim zit ik in de studio en Tim in onze Duitse studio. Tim, guten Tag.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen, nee, goedemiddag hè, al.
Goedemiddag, nou, maar... het is ook een middag.
Ja, dus,
tijd vliegt.
Ja. We hebben net even het nieuws doorgesproken, Tim. En de aftronk die we hadden was dat de vakantie misschien toch wel een beetje voorbij lijkt te zijn. Er gebeurt toch weer een hoop. In de sector was het niet dat wij vanuit Telecom Paper natuurlijk al onze kwartaalrapporten weer aan het schrijven zijn. En we ook recent gestart zijn met veel meer te publiceren over ons consumentenpanel. Maar die zullen we straks misschien vast wel even hier en daar benoemen. En zoals jullie bekend zijn, luisteraars, lopen wij in een gepast tempo door de waan van de dag en het nieuws. En misschien, Tim, zullen we dan beginnen met de Nederlandse breedbandmarkt?
Ja, lijkt me goed beginpunt.
Ja. Volgens mij heb jij recent 3 artikelen geschreven over KPN, Vodafone-Ziggo en Odido naar aanleiding van ons webinar. Volgens mij een paar weken geleden. En we hebben natuurlijk eerder deze week ons Dutch Broadband rapport gepubliceerd. Met het nog wel verrassende titel, vond ik. Dat het aantal klanten voor kabelbreedband, breedband via de coax, voor het eerst gegroeid is sinds 2020. Nou, dat is toch wel een heugelijk feit, zou ik zeggen.
Ja, dat was het succes van Hollands Nieuwe, denk ik.
Ja, onder andere denk ik, hè.
Ja, maar ze zeggen dan zelf dat het niet alleen Hollands Nieuwe was. Ook het Ziggo-merk schijnt er weer wat klanten bij te hebben gekregen.
Ja. En de vraag is even of dat dankzij of ondanks de dynamiek in de markt is, Tim. Wat denk je? En dan doel ik even op het feit dat Odido natuurlijk ook cijfers publiceerde deze week. Die wij dan altijd wel kunnen inzien via een of andere manier. Die toch, in tegenstelling tot de meeste kwartalen, geen winst boekte in aantal lijnen, maar een verlies had.
Dat was een zwak kwartaal, kun je wel zeggen. Ja, en die cyberattack natuurlijk.
Ja.
En ze verwachten zelf eind van het jaar of zo weer op het oude niveau te zijn wat de net additions betreft. Hè, dus de winst van klanten, de groei van klantenbestand. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook een rol bij het succes van Ziggo.
Ja, maar als je de verwachting van Odido en de zelfvertrouwen van Ziggo misschien bij elkaar optelt, is er denk ik iemand die zich zorgen moet maken, dat is aan KPN.
Ja, nou ja, kijk, op de caper beschouwd, ze verwachten daar, ik wil niet met cijfers gaan gooien, maar toch, dit jaar groei van de dienstenomzet uit breedband van 1%. Mm-hmm. En dat is verder niet veranderd. De klantgroei is minimaal, maar ze hebben natuurlijk wel de prijsverhogingen. Ja. Zoals ook weer aangekondigd voor mobiel. Dus dat gaat allemaal gewoon door.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, als je het zo ziet, dat dit allemaal ingecalculeerd is bij KPN. Ja, nou ja, en hoe nu verder? Groei op die breedbandmarkt is wel gewoon laag. Het is een vervangingsmarkt, heb ik geloof ik van de week ergens opgeschreven. Iedereen heeft al breedband. En ja. Je komt alleen in actie als je ergens geld kan besparen. Dus ja.
Ja, dat zeker. Want een van de onderzoeken die we hebben gepubliceerd deze week, Tim, was dat de meerderheid van de Nederlandse consument de prijs als reden noemt om over te stappen. Dus wat is een drijfveer om te kiezen voor een andere provider dan je nu hebt? Dan is prijs daar toch wel de belangrijkste van. En wat grappig genoeg is, Tim, als we dat dan splitsen naar de huidige breedbandprovider, dan zie je bijvoorbeeld dat bij Odido bijna 70% gevoelig is voor de prijs.
Ja, eerlijk gezegd, ik vind het bijna een open deur hoor.
Ja,
want nou, we weten dat het een. Het is gewoon een utility, hè? Het is gewoon een internettoegang.
Ja.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Nou,
waar je het nou koopt?
Nou, het is best wel lastig, Tim. Kijk, bij mobiel is het simpel met een simmetje en je bent zo geporteerd. Maar bij vast komt er toch iets bij kijken. Afhankelijk van de technologie switch heb je een nieuwe modem nodig of een nieuwe router. Dus er zit voor heel veel huishoudens, denk ik, wel een drempel in om over te willen stappen. Ik heb wel eens begrepen dat in het zakelijk leven de prijs minimaal 15% moet zijn om te willen porteren. Bij mobiel, gelet op al het werk wat je erbij hebt. Maar wat mij verrast was dat dus zeker bij Odido de mensen nog prijsgevoeliger zijn dan de open deur die jij al noemde. Wat natuurlijk de recente lancering van hun simpel aanbod, 1 euro per maand, wel interessante dynamiek zou kunnen opleveren.
Dat sluit daar mooi bij aan.
Ja, ja. Dus gaan we heel veel Odido-klanten naar Simpel.
Ja, dan wordt het kannibalisatie.
Ja.
Dat zou ook maar zo kunnen, ja.
Ja, dus nou, we zullen even kijken wat de komend kwartaal ons gaat brengen op dat vlak. Dus, maar even terug naar de breedbandmarkt. Dus een beetje gegroeid, niet heel hard. Dat komt ook omdat het aantal huizen wat men bouwt in Nederland ook niet echt heel hard gaat. Dus dat is zomaar te zien. Tim, je had ook nog even gekeken naar de, je noemt dat altijd financieel operationeel, hè? Dus kasstromen en zo. En volgens mij zei je dat Odido eigenlijk on par is nu met de twee grotere broertjes.
Ja, klopt. Ik heb zitten kijken gewoon naar hoe we op een simpele manier de operationele vrije kasstroom berekenen. Dus EBITDA minus CAPEX.
Ja.
En dan delen door de omzet. Daar heeft Odido eigenlijk altijd een flinke achterstand gehad op KPN en VodafoneZiggo. Dat lag gewoon een stuk lager. En nu voor het eerst zitten ze gewoon op hetzelfde niveau. Iets boven de 20%.
Ja.
Wat gewoon een hartstikke mooi niveau is. En dat is dan voor elkaar. En dan kun je ook bedenken van, ja, was misschien ook de reden waarom de aandeelhouders nu sturen op een beursgang. Hè? Dat ze in feite kunnen laten zien van, wij doen het net zo goed als de grote jongens. En we hebben daar geen passieve infrastructuur voor nodig. We kunnen dat ook gewoon met leasecontracten daar komen.
Ja.
Interessant.
Ja, je bent dus eigenlijk best wel positief over een mogelijke beursgang. Of is dat te positief?
Nou ja, dat is dan weer de helft van het verhaal. De andere helft bij een beursgang is altijd groei. Je moet ook iets van groei hebben. Nou, die groei was er in het tweede kwartaal helemaal niet.
Nee.
Zal allicht wel weer wat aantrekken de komende tijd. Zelfs denken ze dat ze tegen het eind van het jaar weer die oude groeicijfers kunnen laten zien.
Ja.
Daar kun je natuurlijk een vraagteken bij zetten, want het is gewoon een enorme vechtersmarkt. Een beursgang hangt af van het succes en de interesse van beleggers. En die kijken natuurlijk verder dan alleen Nederland. Mm-hmm. En ook verder dan alleen telecom.
Ja.
En ja, hoe interessant is dan die telecom, hè, voor dat soort mensen? Eigenlijk niet of nauwelijks. Hè? Tenzij je heel erg prijs stelt op dividend. Hè, want dit zijn natuurlijk wel dividendaandelen.
Mm-hmm.
En er komt heel veel kas uit. Maar ja, dat betekent dus wel, als je dan naar de beurs wil, dan moet je gewoon gaan voor een lage waardering. Het is niet anders.
Ja. Oké. Okay. Ja. Nog even terug naar de dynamiek, Tim. Wat natuurlijk de dynamiek in de Nederlandse markt ook nog spannend maakt de komende maanden, is het feit dat VodafoneZiggo op een glasnetwerk gaat aanbieden op Delta-netwerk. Hè. Volgens mij is dat vorige week begonnen. Misschien moeten we eens even bellen om te kijken of er al mensen zijn aangesloten. Maar dat zijn dus bijna 700.000 lijnen waar nu, denk ik, KPN toch een ruime goede positie heeft. Dus ook daar alleen maar zou kunnen verliezen.
Ja, dat klopt ook. Ik zie dat zelf altijd een beetje als gewoon een nieuwe inkomstenstroom. Hè? Je boort gewoon een nieuwe inkomstenstroom aan. Daar kun je over argumenteren, maar volgens mij komt het daar wel op neer. En hè, zoiets als simpel op de vaste markt is ook zoiets.
Mm-hmm.
En ja, KPN gaat daar niet in mee.
Nee.
Want die heeft al een subbrand, dus die zegt dat hebben we niet nodig. Maar ja, daar gaan ze al licht last van krijgen. Alhoewel de kannibalisatie, of hoe moet je dat zeggen? De winst zal wel hoofdzakelijk ten koste gaan van Delta zelf.
Ja.
Denk ik dan. Maar Delta zegt dan weer van, ja, dat vinden we niet zo heel erg. Want dan verschuift zo'n klant van retail naar wholesale. En dat maakt ons niet zo heel veel uit als het netwerk maar gevuld is.
Ja, je kunt je afvragen.
Dus dat is op zich een interessante constatering. En ja, het is natuurlijk een beetje de vraag wat het antwoord is van KPN. Kijk, wat deze lancering ook interessant maakt, is dat dat aantal is gestegen van 600 naar 680.000.
Ja, ja.
En die 80, dat zijn woningen waar Delta een monopolie heeft, zeg maar. Dat is dat echte buitengebied. Waar geen snel internet ligt verder. Je kan alleen via dat netwerk op internet. En dan kun je je volgens afvragen, waarom doet KPN dat niet? Want dat zijn gebieden waar ze sowieso niet gaan graven. Dat is gewoon veel te duur. Dus waarom doen ze dat niet ook? En laten ze de kaas van het brood eten door Ziggo?
Yeah.
Kijk, dan zullen zij wel weer bij KPN zeggen van, ach, het zijn maar 200.000 adressen. Ja, maar dat maakt wel het verschil op de breedbandmarkt.
Ja, nou, zeker daar waar de concurrentie groot is, Tim, ben je natuurlijk blij met elke procent extra markt die je kunt krijgen.
Ja, precies.
Ja, dus, even over die prijsverhoging die je eerder noemde. Dat zijn natuurlijk de prijsverhogingen op de mobiele abonnementen. Die komen nu elke week binnen en ze zitten allemaal keurig inderdaad op het maximale tarief van 3,3% lijkt het wel. Het zou toch een keer leuk zijn als zo'n provider je verrast met een lager tarief dan ze mogen, laat ik het zo zeggen.
Maar ja, blijkbaar voelen ze die druk niet, hè? Nee. En zeker niet op de mobiele markt.
Nee. Dus allemaal, ja, dus KPN, Vodafone, Simyo. Nou, Simyo is natuurlijk zelfs KPN. Allemaal 3,5% per 1 oktober is dat trouwens. Dus tot die tijd kan je nog even gaan zoeken naar een goedkopere. En dan krijg je ook weer de discussie waar we het volgens mij de vorige keer over hadden, Tim, over frontboek en backboek. De promotie van al die producten zal natuurlijk niet verhoogd worden. Dus als je het. Maar ja, je gaat dan wel als gebruiker 3% meer betalen voor hetzelfde. Ik ben benieuwd of de Consumentenbond hier nog op gaat reageren. Maar we zullen het zien. Nog meer over Nederland? Denk het niet, Tim. Althans niet in de telecomsector. Wat wel opvalt, denk ik, is. Er is een hoop te doen met videobundels tegenwoordig. En videostreamers die bundelen. We hadden, dacht ik, gisteren of eergisteren. Of misschien wel eerder deze week, voor het eerst een bundel waarbij Videoland en HBO Max in één bundel abonnement zitten. Dus volgens mij Videoland kan je HBO Max erbij krijgen tegen een gereduceerder tarief, lijkt het op. Wat vinden wij daarvan?
Ja, dat is bijna nieuw. Hè. We hebben in Amerika wat gezien. YouTube Premium met Peacock is eigenlijk hetzelfde. Ja. En echt precies hetzelfde was onlangs in Duitsland. Daar gaat RTL Plus, dus dat zeg maar Duitse zusje of ex-zusje, hè, sinds ze niet meer bij elkaar horen. Ja. Ook iets dergelijks doen met HBO Max. Dus ja, dat is een beetje een nieuw trendje, hè, in die wereld. Om niet alleen distributie te doen met operators, hè, van Netflix bij KPN of zo. Ja. Maar ook dat ze elkaar opzoeken.
Ja,
is wel interessant op zich.
Ja, maar dat is denk ik ook een teken dat de markt een beetje op slot zit in die zin dat het niet meer spectaculair groeit. En dat ze echt wel uit een nieuw vaartje moeten tappen om de klanten erbij te vinden. Ja. Volgens mij verschijnt volgende week ons Video Beven rapport. Nou, de afdronk daar is denk ik toch wel dat de markt vlak blijft. Netflix zelfs neigt naar beneden. Er gebeuren niet zoveel spannende dingen in de markt. Dus hopelijk dat dit soort nieuwe bewegingen weer wat dynamiek begint. Of introduceert. Ja,
we hadden trouwens ook nog een soort van vergelijkbaar iets, hè, bij Odido. Die een bundeltje aanbiedt van, dat is dan wel een operator, hè, maar toch? Ja, een bundeltje ESPN. Van, wat was het? Viaplay en...
ESPN compleet.
Ja, dat ja, zo'n soort iets. Dat is ook interessant natuurlijk.
Ja, 6,5 euro korting als je beide hebt, om het zo maar te zeggen. Als je ze dan ook van los verkopen. Dus dat zie je. En volgens mij had Ziggo ook nog korting op HBO Max aangeboden, 50%. Dus je moet nu als consument goed gaan opletten waar je het goedkoopst je videostreams kunt kopen, als het ware. En daarbij, Tim, hadden we ook nog een ander bericht dat Talpa... iets ging doen met zijn Fast kanalen. Of een deal had met, wat was het, met Netflix. Dat was niet Fast, maar met 300 verschillende afleveringen, geloof ik.
Ja, dat is op zich wel interessant. Als je het bekijkt, ook vanuit Netflix, is het ook interessant. En vanuit Talpa natuurlijk sowieso. En dan is het niet onlogisch, hè, dat je zegt, je zit op een advertising strategie. Ja, dan ligt het voor de hand dat je... Je programma's en films en series, wat dan ook, zo breed mogelijk wilt verspreiden. Mm-hmm. Goed, dat is dan geen advertising wat ze van Netflix krijgen, maar toch, dat hoort er wel bij. Maar vanuit Netflix is het ook interessant. Netflix moet ook alle zeilen bijzetten om groei te realiseren. We hebben het eerder gehad over groei vandaag. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld deals langskomen met YouTubers. Van die heel succesvolle YouTubers met honderden miljoenen volgers. Die gaan dan hun programma's of afleveringen of hoe moet je het zeggen. Hun vlogs of wat dan ook. Ook op Netflix zetten. En dit is bij Netflix ook een redelijk nieuwe. De samenwerking met broadcasters. We hebben het wel eerder gezien, hè, met NPO bijvoorbeeld. Ja. En eerder van de zomer de veel besproken samenwerking met TF1 in Frankrijk.
Ja, wat was dat precies?
TF1 is gewoon een soort Talpa.
Ja.
Een grote succesvolle commerciële broadcaster in Frankrijk. Die al zijn aanbod op Netflix in Frankrijk heeft gezet. Hè, en voor Netflix is het dan weer interessant in de zin van dat ze een soort van televisieachtige component toevoegen. Hè? Want ze hebben natuurlijk altijd opgenomen tegen televisie. Mm-hmm. Maar ze merken ook wel dat televisie ook niet uit te roeien is. En dat het een kijkervaring is die je ook moet kunnen aanbieden.
Ja.
Hè? Gewoon het lineaire kijken, zeg maar. En dat in Frankrijk. En nu deze samenwerking met Talpa zou een voorbode kunnen zijn dat ze misschien wel de Talpa-kanalen gaan aanbieden in Nederland.
Ja, en dan Talpa zegt, als je ons wil kijken, moet je gewoon naar Netflix.
Ja, dat zou kunnen. Hè. De brede distributie vanuit Talpa is alleen maar logisch.
Ja.
Dus het zou kunnen.
Ja, dus volgens mij komt Netflix ook natuurlijk met zijn advertising aanbod. Volgens mij later dit jaar of begin volgend jaar, ik weet het eigenlijk niet.
Het volgend jaar,
hè. Ja. En over advertising gesproken, Tim, was er deze week ook het bericht dat de tv-reclame weer groeit met 2,5%. Nou, dat komt natuurlijk voornamelijk denk ik door de WK en de Olympische Spelen, denk ik, eerder dit jaar. Dus de vraag is even hoe bestendig dat is.
Dat is volatiel, hè? Cyclisch.
Ja, wel natuurlijk.
Dus het zal dan, ja.
Ik weet eigenlijk niet of in dit bericht ook iets stond over hoeveel van die reclame dan via de SAVOD wordt uitgezonden, als het ware. En hoeveel procent dat is. Misschien moeten we daar eens even naar kijken.
Ik heb het eerlijk gezegd niet bestudeerd. Dus ik weet niet of streaming hierin ook meeloopt.
Nee, nou, maar even kijken. Wat we wel hebben bestudeerd, Tim, daar hebben we eerder deze week over gehad, was natuurlijk over de Never Ending Story van Paramount. Kun je ons daar even een update over geven? Want er gebeurt best wel wat kleine dingetjes.
Ja, precies. Het zijn eigenlijk allemaal kleine dingetjes. Het is iedere dag bijna wel wat. Dan is er weer een rechtszaak. En gisteren was er dan weer een verzoek om een rechtszaak weer tegen te houden. Nou ja, het is eigenlijk te veel detail. Dus we hebben even ons best gedaan om voor onze lezers de boel weer even op een rijtje te zetten. Weer even een touch base, als het ware. En ja, waar staan we nu? Wat er aan zit te komen is een rechtszaak op 2 maart.
Ja.
Dus dat is nog een half jaar weg. En ja, dat is dan de laatste mogelijkheid om er nog een stokje voor te steken. Dat ze samen gaan, Paramount en Warner Bros. Als je zo kijkt naar wat de knelpunten zijn, dan valt het allemaal wel mee, zou je denken. Dan moet dat allemaal wel op te lossen zijn. Ja. Maar goed, in de creatieve wereld, de wereld van Hollywood, zeg maar, is wel vrij veel weerstand hiertegen. Maar ja, ik vrees dat ze het niet gaan redden.
Dat het gewoon wel wordt overgenomen.
Nou ja, dat die fusie er uiteindelijk toch wel komt. Ja, dat wil zeggen, daar heb ik ook eerder iets aandacht aan gegeven. Want tenzij de financiers eigenlijk eruit stappen. Hè, want dat is ook nog een risico.
Ja.
Zo'n Larry Ellison van Oracle.
Die is een hoop geld kwijtgeraakt laatst tijd, volgens mij.
Ja, dat aandeel Oracle waar zijn vermogen aan te danken is fors omlaag. En hij heeft zijn zoontje bij Paramount beloofd om de financiering voor zijn rekening te nemen. Ja, dus nu gaat bijna zijn hele vermogen, hè, als het ware, in deze deal zitten. En hetzelfde geldt voor investeerders uit het Midden-Oosten. Ja. Die daar de bommen en granaten om hun oren krijgen van Iran. Hebben die nog zin om tientallen miljarden in zo'n Amerikaanse avontuur te steken.
Ja.
Dus er zijn wel wat redenen om te kunnen bedenken dat ze op een goed moment de stekker eruit trekken.
Ja. En even een schatting, Tim. Volgens mij hebben we dat wel vaak gedaan, maar 50-50 dat het doorgaat of 60% dat het...
Ja.
Waar zit je nu, denk ik, op de rangorde?
Nou ja, weet je, naarmate de tijd vordert, zou je kunnen zeggen, stijgt de kans dat het doorgaat. Want als ze dan toch niet de stekker eruit trekken, dan is dat blijkbaar toch de toekomst. Dus ik zou zeggen, laten we het houden op 50-50. Maar als we een maand verder zijn, dan stijgen de kansen voor de fusie.
Ja. Nou, uiteindelijk, want die rechtszaak, wat je zei, die is 2 maart.
Ik begreep eigenlijk nog een half jaar.
Ik begreep eigenlijk nooit waarom dat zo lang duurde. Want was het niet gewoon Paramount die gewoon zei van... We wachten gewoon even. Wie zei dat nou?
Nou ja, Paramount wilde heel snel zijn deal doen. Want de prijs stijgt als ze niet per 1 oktober een deal hebben.
Ja.
En dan komt er per kwartaal 650 miljoen bij. Dus er was een belang om het allemaal snel af te ronden. Hè. Ze hebben dat natuurlijk ook bekonkeld met de Amerikaanse overheid. Want het zijn vrienden van de regering daar. Mm-hmm. Maar dat is dus niet gelukt door weerstand vanuit Californië, gesteund door het Hoge Rechtshof. En dan is dat best wel een lang traject, want daar moet heel veel aan papierwerk worden overlegd om zo'n rechtszaak te kunnen voeren. Die zaak duurt 12 dagen, dus ja, dat doe je ook niet volgende week, zeg maar.
Nee. We zullen zien. Over een maand, Tim, hebben we het er weer over. Of zoveel eerder als er iets grappigs gebeurt, om zo maar te zeggen.
Ja.
Dit was de video. Misschien toch nog even terug naar het fusie- en overnamelandschap. Maar dan in Nederland / de UK. Dat was natuurlijk een Gamma Communications. Dus niet de do-it-zelf-zaak, maar de zakelijke provider die stond te koop, of daar werd geboden en die is gekocht door het bedrijf Eperis. Die kennen wij zelf niet, Tim, volgens mij.
Nee, het is een private equity onderneming. Nee, ik ken ze ook niet.
Nee, waarbij dan de vraag is of ze het bedrag wat ze ervoor betalen, 1,2 miljard, dan in Gamma stoppen en daar weer de rente van trekken, zoals dat meestal gebeurt. Dan weet je één ding zeker, dan gaat het waarschijnlijk toch niet lukken met Gamma. Maar degene die het niet kregen, dat waren onder andere Waterland. En die heeft natuurlijk ook Enreach in zijn portefeuille.
Ja, je zou zeggen, daar had wel een stukje synergie gezeten.
Ja, volgens mij kan je dan in dit soort termen zeggen, waren zij waarschijnlijk bereid om iets meer te kunnen betalen.
Ja, precies. Maar ja, blijkbaar de premie die deze mensen betalen van Epiris. Ja. Ja, die is blijkbaar wel erg hoog geweest.
Ja, volgens mij meer dan 50% op de slotkoers van het fonds. Dat is een hoop geld. Dan moet je wel overtuigd zijn van dat het gaat lukken. Ja. Dus ja. Ik ben benieuwd of dat nog impact heeft voor onder andere Gamma hier in Nederland. We zullen het zien, uiteraard. En we hadden nog iets over CityMess. Die heeft zijn belang in Digi toch vergroot. Maar terwijl wij dachten dat ze dat niet gingen doen.
Ja. Wij hadden vorige week ergens webinar over België. En toen zat ik nog uitgebreid te vertellen dat, nou ja, het kwam op neer. CityMesh een beetje richting de uitgang gaat. Daar. Bij Digi België.
Ja.
Maar niets bleek minder waar. Want ik geloof dezelfde dag nog kwam dat nieuws. Dat CityMesh toch weer extra geld pompt in het Belgische Digi.
Ja.
Dus blijkbaar liggen de verhoudingen toch anders. En nou ja, dat is hartstikke mooi. Zeker voor Digi is dat belangrijk. Er moet voorlopig nog geld bij, want die netwerken moeten worden aangelegd, zowel vast als mobiel. Mm-hmm. En dit geeft weer wat steun.
Ja, en het artikel wat we daarover gaan schrijven komt denk ik deze vandaag wordt dat gepubliceerd. Dus dan vandaag zei ik, maar dat is... Zodra iemand dit hoort, dan weet hij dat het live is, laat ik het zo zeggen. Dus dan kan hij ook niet even lezen op de website. Dus wij waren verrast vorige week, Tim. Of ze hadden mensen te meeluisteren en dachten van, nou, we moeten toch wel even wat anders doen.
Ja. Kijk, je weet niet wat er aan machinaties achter zit. Hè. Misschien is het wel ook afgedwongen door de Roemenen. Die op een goed moment hebben gezegd van, weet je wat, jullie laten ons er nu voor opdraaien. Dat is leuk, want dan groeit ons aandeel in Digi België vanzelf naar de 100%. Mm-hmm. Maar ja, we hebben ook nog Portugal en Spanje en Italië. Dus we willen dat jullie ook gewoon gaan investeren. En kijk, CityMesh wil natuurlijk ook zijn investering beschermen en ervoor zorgen dat dat goed doorgroeit. En misschien is het zo'n soort onderhandeling geweest. Hè, van laat het niet alleen op ons aankomen, maar jullie moeten ook wat doen. Nou ja, zodoende. En de grote vraag is natuurlijk of Digi zijn meerderheid behoudt. Hè? Want ze zijn van 49 naar 51% gegaan. Een jaar of twee geleden of zo. Dus ze hebben de controle.
Ja.
En het ligt wel voor de hand dat ze die controle willen behouden. Maar goed, we zullen zien waar het uiteindelijk eindigt.
Ja. Zeker. Ik zei in de aankondiging al dat wij als aardig wat consumentenonderzoek doen tegenwoordig. Althans al jaren en daarover nu publiceren. Het grappige is dat Fairphone had deze week nog een bericht dat ze het best wel aardig deden. En toen hebben we ook nog een onderzoek gedaan, Tim, over wie is dan de Fairphone gebruiker. Maar dat is inderdaad een hoogopgeleid iemand die heel vaak kiest voor onder andere ben- en budgetabonnementen. Dat is wel grappig, moet ik zeggen.
Ja. En ze zijn ook nu in Amerika verkrijgbaar, geloof ik, hè, deze Fairphones.
Ja, de 6 Plus volgens mij, die is voor het eerst daar te koop. Dus dat zal ongetwijfeld een stimulans geven in de aantallen. In Nederland komt dat nog niet, ruim niet boven de procent marktaandeel uit, hoor. Dus ze hebben nog een weg te gaan. Maar we gunnen ze natuurlijk het beste allemaal. En wat je ook wel ziet is dat, en dat is een onderzoek wat we deze week hebben gepubliceerd, is dat de Nederlandse consument eigenlijk toch wat steeds langer gaat wachten om een nieuw toestel te kopen. En nou, dat lijkt niet veel, maar dat is inmiddels in 2022 was dat nog 34%, Tim, en dat is nu inmiddels gezakt naar 30%, dus 4%. En dan zie je toch dat een deel van de consumenten zegt van nou, ik wacht nog even, dus ik stel het uit. Dus ik wacht langer voordat ik een nieuwe ga kopen. Ik blijf langer doen met mijn toestel. Ja. Maar je ziet zeker bij de Apple toestellen dat men toch vaker een tweedehands koopt. Dat percentage stijgt toch aardig door, moet ik zeggen. Dat zit volgens mij nu ongeveer op de 13%. En ik moet zeggen, ik heb recent voor mijn ouders ook nog een iPhone tweedehands gekocht. Ja, dat ding is gewoon nieuw. Ik bedoel, het komt uit heel Europa, moet ik zeggen. De ene kwam uit België, de andere uit Frankrijk, geloof ik. Maar het, ja, als nieuw, laat ik het zo zeggen. Dus dat is helemaal goed.
Ja, en ik volgens mij is het bij Apple ook, ik ben geen Apple gebruiker, maar is het toch ook zo dat je een oudere versie kan kiezen? Je hoeft niet per se de 17 te hebben. Je kan ook gewoon de 16 of de 13 nemen. En die is natuurlijk veel goedkoper.
Ja, of je nog. Ja, tweedehands kan je de 13 natuurlijk wel kopen, laat ik zo zeggen. Of 14. Ik zie Victor een beetje knikken van dat valt ons mee. Of tegen. Maar dat was een ander onderzoek wat we vandaag of we deze week hadden, is dat het aantal mensen wat nog een oude iPhone heeft, eigenlijk extreem groot is. Dus je ziet gewoon dat die toestellen gewoon een heerlijk tweedehands leven hebben. En de 13 eigenlijk best wel populair is. Die was populair vorig jaar, maar op dit moment is denk ik de 16 het populairste toestel in Nederland. Ja, het is wel een interessant businessmodel, maar ook met de verwachte
volgende
prijs.
Week,
volgende week de volle bol.
De 18, hè?
Ja, de 18, ja, €4.000, Tim.
En de volgende.
Ja. maar die toestellen worden ook allemaal veel duurder, dus we verwachten ook wel dat de consument nog langer gaat wachten met zo'n nieuw ding kopen, dus Al die handsetleveranciers moeten toch vragen. Ja, hun business moet niet meer komen uit alleen maar nieuw verkopen. Dus ook iets andere businessmodellen misschien. We zullen zien wat Apple gaat zeggen volgende week.
Als er nu heel veel mensen zijn die met een relatief oud toestel zitten. Dan zijn ze misschien wel heel erg gecharmeerd straks van die iPhone 18 hè, die volgende week uitkomt. Dat ze in één klap zeggen van nou weet je wat, we hebben nog een 13, 14, 15, ik weet niet. We slaan die 16 en die 17 over, maar nou is het wel tijd voor een nieuwe.
Ja, nou ik denk toch dat de teneur in deze markt is van laat die nieuwe maar kopen door 10, 15% van mensen die het geld er graag voor over hebben. Ik koop wel een modelletje minder. Heb ik bijna 95% van alle features heb ik sowieso toch wel. En die toestellen fors goedkoper, moet ik zeggen. Dus we zullen zien waar ze mee komen volgende week. Tim, hadden we wel meer wat spannende dingen. AI misschien wat minder.
Het is druk op de AI-markt. Hè, met al die nieuwe modellen van Anthropic en Google en Meta en OpenAI. Allemaal zijn ze gekomen afgelopen week met nieuwe modellen.
Ja.
Maar ja, dat wordt langzaam ook meer van hetzelfde.
Ja, want uiteindelijk, ik vermoed dat heel veel bedrijven denken van nou, het model van 3 generaties geleden is eigenlijk prima binnen onze workflow. Dus waarom zouden we nog duurdere tokens moeten kopen? Benieuwd wanneer die red race dan eindigt. Wat wel interessant is dat ChatGPT, Roblox en Reddit flops zijn in Europa, Tim. Had je misschien al meegekregen?
Oh nee, dat is dat is ontgaan. Ja.
Oh ja, nou, dat is de Service Act, de DSA natuurlijk, die voorschrijft dat als je meer dan, volgens mij, 45 miljoen actieve gebruikers hebt in Europa, dan wordt je aangewezen als een flop, een very large
operating platform
of online search engine. En wat ons eigenlijk verbaasde, Tim, in dit geval, ze waren aangewezen en ze waren best wel blij dat ze waren aangewezen, toch of niet?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gezien. Je verwacht de hakken gaan in het zand en wij gaan ons verzetten en we zijn niet dominant enzovoort. Maar alle drie hadden zoiets van, nou prima, fijn, leuk dat we zo groot zijn geworden en we gaan zo snel mogelijk voldoen aan de regeltjes.
Ja, dus even wachten tot wanneer Anthropic dan komt als een flop. Dan niet met een F, maar met een V dan. Hè.
Maar dat was bij ChatGPT, geloof ik, de discussie, hè, van wat is het nou? Is het nou een platform of is het een zoekmachine?
Yeah.
En ze hebben ervoor gekozen om het te definiëren als zoekmachine. En ja, dat is natuurlijk ook wel interessant, hè? Van hoe kijk je nou tegen zo'n chatbot aan? Wat is het nou eigenlijk?
Ik vermoed dat het grootste deel van de Nederlandse consument het gebruikt als een soort zoekmachine. Ik weet eigenlijk niet wat.
Dat denk ik ook, ja.
En dat voornamelijk de bedrijven natuurlijk gebruiken om wat dieper na te denken. Volgens mij publiceert chat ook wel gegevens over hoe het gebruikt wordt en waarvoor men het gebruikt. Dus Tim, qua tijd, we zijn er volgens mij bijna doorheen. Wat ik eigenlijk wel interessant vond, is natuurlijk dat Simpel begonnen is met zijn campagne voor 1 euro per maand. Dus die gaan we natuurlijk zeer nauw volgen, hoe hard dat groeit. En wat ik eigenlijk ook een leuk berichtje vond, was vorige week, of deze week nog, van BT, die toch wel goed boert met zijn kopernetwerk. En dan niet met aansluiting, maar met het uit de grond halen en verkopen. Had je dat al gelezen?
Ja.
Ze hadden bijna 100 miljoen.
Ja, dat is toch wel serieus geld, hè?
Ja, 100 miljoen hadden ze al naar binnen geharkt. En de geschatte marktwaarde wat ze nog kunnen terughalen is 2 miljard pond.
Ja. Maar het kost natuurlijk ook wat om het eruit te trekken. Ik betwijfel of er nou ook echt winst op zit, hoor.
Ja, nou, bij KPN doen ze daar niet zo moeilijk over. Dat is, zoals ze volgens mij zeiden, niet materieel. Het geld wat we verdienen met ons kopernetwerk. Ik weet ook niet hoe het in de grond zit. Hè, en of je het toevallig tegenkomt als je glasvezel uitrolt. En of er wel of geen verplichting is. Maar 2 miljard euro. Nou,
volgens mij laat ze het gewoon zitten.
Ja, maar 2 miljard euro aan koper is best wel veel geld, toch?
Is veel geld, ja. Maar volgens mij hebben ze. Was dat een gedoe een paar jaar geleden? Want je zou op basis van de telecomwet kunnen lezen dat er een verplichting is om het uit de grond te halen. En daar hebben ze zich, volgens mij, als ik me goed herinner, tegen verzet. Ja. Want dat was te duur. En dus ik heb het idee dat het gewoon blijft zitten. En ja, dat maakt het een soort van schatzoekers iets. Hè? Als je een of andere methode bedenkt om het slim uit de grond te halen, kunnen we geld verdienen.
Ja. Misschien ook wat veiliger voor al die mensen die het uit het transformatiehuisje proberen te halen. We zullen zien. Maar in ieder geval KPN, die doet er volgens mij niks mee. Maar nou goed, misschien als de koperprijs nog een paar keer over de kop gaat, dan dat het toch interessant wordt. En op de balans gaat zetten als een soort vermogen.
Ja, nou, ook dat nog.
We zullen het zien. Tim, volgens mij zijn we wel een beetje door de week heen. Tenzij je nog een uitsmijter had, ik denk het niet.
Nee hoor.
Of het moet zijn dat Rusland begint met stoorzenders tegen Starlink. Nou, dat is ook telecom, maar een hele verwendelijke kant van telecom gaan we er niet over hebben. Luisteraars, dank wel voor het weer voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer, uiteraard. En er zijn volgens mij geen webinars die in de planning staan, maar uiteraard kun je ze altijd terugluisteren op ons platform. En wij zijn nu druk bezig met het maken van allemaal kwartaalrapporten. Dus mocht je willen weten hoe de Nederlandse telecomsector eruit ziet en bijstaat, dan zou ik zeggen, volg ons nieuws en koop de rapporten. Tim, jij dank. En wij spreken elkaar snel weer. Luisteraars, tot horens.